van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
Jammer voor de mensen die thuis wilden meekijken en luisteren. Maar het is op het ogenblik niet anders. Verder hebt u wel gezien, onze eigen voorganger gaat in deze dienst voor. Uiteraard zijn er nog een aantal mededelingen. Allereerst de dienst voor volgende week zondag 2 mei. Bij Leven en Welzijn is er dan om 10 uur weer een dienst in Ilpendam. In deze dienst hoopt ook dominee Ouwehand voor te gaan. Dan wat de collecte betreft. De diaconale collecte is bestemd voor de stichting KIK. Deze stichting organiseert in samenwerking met Kerk in Actie creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Met de bedoeling wat meer vrolijkheid in hun leven te brengen na alle ellende die ze hebben meegemaakt. Uiteraard is er ook een collecte voor de kerkrentmeesters, namelijk voor het instand houden van de eredienst en voor het onderhoud van de gebouwen. Beide collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. In de hal staan daarvoor de bekende mandjes. Trouwens, beide collecten ook van harte aanbevolen. Dan wat de bloemen betreft. Er zijn bloemen gegaan naar de heer Vos uit Ilpendam vanwege zijn verjaardag. En ik heb begrepen dat er ook nog bloemen gaan naar Roos en Diede de Jong vanwege hun 25-jarig huwelijk. Alvast gefeliciteerd, Diede. Dan gaan we nu staande meelezen en meeluisteren naar Psalm 147, vers 1. We wensen u als een gezegende dienst als kerkraad.
Gemeente, worden we een ogenblik stil voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, luisteren we naar het zingen van Psalm 118, het tiende vers, Psalm 118, vers 10. De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Gemeente, we gaan samen vanmorgen in gemeenschap in de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. En daarna luisteren, zingen Psalm 33, het tweede vers. Zing, al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat hij zegt. Op trouw grondvest hij zijn daden, zijn liefde rust op heilig recht. Spreken wij de woorden van de geloofsbelijdenis in onze harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, voordat we de Bijbel open gaan doen, willen we met elkaar bidden om de aanwezigheid en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere goede en machtige God, wij willen u in de eerste plaats in deze dienst ook dank zeggen dat we hier bij elkaar mogen zijn. Het is uw trouw en uw genade dat u mensen bij elkaar brengt, omdat u in hun midden aanwezig wil zijn. Met uw genade en met uw woorden. En Heere, dan zijn we met een klein groepje hier bij elkaar in de kerk. Maar weten wij ons verbonden met uw wereldwijde kerk, waar overal in deze wereld uw naam wordt beleden als de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan weten we dat u zich overal in deze wereld hebt geopenbaard, zoals wij samen hebben gezongen. U openbaart zich, u laat uzelf kennen in levens van mensen. Neemt het woord in het midden van uw gemeente en bouwt uw koninkrijk. En het wordt zichtbaar. Dat koninkrijk van u wordt zichtbaar daar waar mensen aan uw stem gehoor geven. En zich door die woorden van u laten leiden. Omdat iets van uw genadige aanwezigheid in deze wereld zichtbaar wordt. Heer, zo zijn wij vanmorgen ook hier bij elkaar. Om uw naam te belijden, om op weg te gaan, de weg van u te gaan. En daarom verlangen wij er ook naar dat u in ons leven het woord neemt en ons doet horen wat u tegen ons wil zeggen. Opdat wij met kracht en vreugde en in vertrouwen op u, uw weg zullen mogen bewandelen. Wilt u ons dan in deze dienst zegenen? Ook als we misschien worstelen met teleurstelling dat als we bij het streamteam horen en het nog steeds niet lukt en weer ingewikkeld is. Heer, geef dat al die dingen even weg mogen vallen. Uw geest gaat immers uw eigen gang. En wij verkondigen hier in ons met elkaar dat u goed bent. Heer, geef dat we in die vreugde aanwezig mogen zijn. En wilt u ons ook nog geven wat we nodig hebben in alle dingen. Als wij luisteren. Als we zingen, en mooi dat dat ook vandaag weer kan, geeft ons hoop dat het anders gaat worden. We nu spelen en zo uw lof brengen, uw woorden overdenken. Heere, geeft dat alles zal zijn. Iets goeds, omdat u daarin aanwezig bent. Wilt u zo in ons midden zijn, alles van ons weren wat ons zou kunnen hinderen, in spreken, luisteren, ook in bidden straks, als we bidden voor de nood van uw kerk en van uw wereld. Heere, bidden is immers ook gave van uw geest. Geef ons uw geest ook daar, wat onze gebeden mogen klimmen tot voor de troon van u, en vergeving mogen vinden en verhoring. Ook deze bede, wees ook vanmorgen. Met uw genade en met uw liefde in ons midden. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen, het zijn twee stukjes. En het eerste stukje komt uit Lucas 24, vanaf vers 36. En dan Handelingen 1, vers 1 tot en met 3. Dus eerst even het slot van Lucas 24, waar Handelingen 1 ook op verder bouwt. Dus nog even terug bij Pasen. Lucas 24 vanaf vers 36. En toen de leerlingen over deze dingen spraken, stond Jezus in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat zij een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want de geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op en hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nou, Lucas is ook de schrijver van het boek Handelingen. En hij gaat dus verder, zou je kunnen zeggen, waar hij is gebleven met zijn eerste boek, het Evangelie. En wij lezen voor vanmorgen Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 3. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. En hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig die te horen en daar ook uit te leven. Nou, als tekst eigenlijk dat eerste stukje uit Handelingen 1. Dat is nou niet iets waar vaak over gepreekt wordt, denk ik. Maar dat ga ik vandaag wel doen. En ik zet een streepje onder het slot van vers 3. Waar staat dat hij door hen gezien werd en sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Nou, ik wil met u over dat stukje nadenken. Je zou kunnen zeggen dat in dit gedeelte er heel veel gebeurt wat een brug vormt tussen dit wat op in het evangelie verteld is, zeg maar, en het paasverhaal en de dingen die daarna gaan gebeuren en die in het boek Handelingen beschreven worden. In 1 tot en met 3 zou je kunnen zeggen, wordt alles anders. En dat is het thema. Alles wordt anders. We gaan ook zingen. Niet 321, maar 324 hadden we bij nader inzien afgesproken. Ik kijk even naar onze zangers. Want 321 was niet zo goed te zingen. Dus er wordt 323, vers 1 en... Kees, wat hadden we bedacht?
Alleen 4.
Alleen 4, oké. Okay. Alleen. 323, vers 4. Uit op toonhoogte. Gemeente na het Amen zingen we met elkaar het gezang 67, het eerste en ook het vijfde. Hef christenen, heft uw lofzang aan. En ook het vijfde, welzalig die u toebehoort, die kan geen dood of graf doen beven. Die gaat zijn weg bemoedigd voort, dat hij zich vasthoudt aan uw woord. Die mij gelooft, zal eeuwig leven. Gemeente, alles wordt anders. Als je die eerste drie versen uit het boek Handelingen leest, dan heb je misschien zelf ook wel het gevoel, nou ja, dat is echt een beetje de inleiding op het boek Handelingen. Een soort opdracht. Ik neem aan dat we allemaal wel eens een boek lezen. En vaak heb je dan zo op de eerste bladzij, een witte bladzij, voor mijn geliefde man, vrouw of Piet of iemand die heel veel voor iemand betekent. Een opdracht. Nou, zo klinkt het hier ook een beetje. Ik heb het eerste boek geschreven, Theophilus, aan jou. Dat kun je ook lezen in Lucas 1. En omdat ik heb je willen vertellen alle dingen die gebeurd zijn in het leven van Jezus, zodat jij ervan overtuigd van kunt zijn dat ze ook echt gebeurd zijn. En nu het vervolg, zou ik kunnen zeggen, deel 2. Over de dingen die na het leven van Jezus zijn gebeurd voor mijn geliefde Theophilus. Nou, Theophilus betekent vriend van God. En daar wil ik straks mee eindigen. Maar ik wil beginnen met de verandering die in deze drie versen plaatsvindt. De verandering. Er is sprake van een enorme verandering door de komst van Jezus in het leven van zijn leerlingen. Met u nadenken over wat het betekent, over wat hij gezegd heeft en laat zien. Dat is het licht van Pasen. En dan eindigen met wat het betekent dan om net als Theophilus vriend van God te zijn. Want dat er iets gebeurt in het leven van de leerlingen, zo in deze paar versen, dat is wel duidelijk. En het was ook buitengewoon snel gegaan. Als we ons even terugdenken hoe de leerlingen, de discipelen van Jezus, in de evangeliën beschreven worden. En je ziet ze terug als apostelen in Handelingen, dan kan het contrast niet groter zijn. Als je ze tegenkomt in de evangeliën, zoals Lucas dat beschrijft en ook Matthäus en Marcus, dan zijn het toch hele eenvoudige vissers, afkomstig uit Galilea, zomaar van achter de netten vandaan geroepen, kom, volg mij, uit het tolhuis, van onder een boom, Nathanael, met elkaar aangevuurd, we hebben iets bijzonders ontdekt, kom mee, doe mee, Jacobus, Johannes. En ze zijn Jezus gevolgd. En in de navolging van Jezus leer je ze kennen als ingewikkelde mensen, eigenlijk. Soms heel negatief. Dan hebben ze ruzie met elkaar. Over de vraag wie wel de meeste is, de meest belangrijke. Wie er naast Jezus mag zitten in het koninkrijk van God en wie niet. Spreekt niet altijd evenveel vertrouwen en onderlinge liefde uit. Ze zijn bij tijden heel ongelovig. En tenminste heel kleingelovig. Als het even tegen zit in hun leven, dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Als het donker is, is het gelijk ook echt donker. Kleingelovig. Tobberig. Als u dan naar Jeruzalem wil gaan, nou dan gaan we maar mee. Het zal wel het einde betekenen van ons allemaal, maar goed, vooruit. Tobberig. Ongelovig. Teruggetrokken. Ja, afgezien van het ene grote hoogtepunt dat Jezus hen uitzond met de 70 om het evangelie te vertellen en de grote dingen gebeuren. Maar ze zijn maar net terug bij de berg van de verheerlijking en ze falen hopeloos. als de maanzieke jongen door zijn vader bij hen wordt gebracht. En het einde is helemaal diep triest, zou je kunnen zeggen. Hoe ze Jezus uiteindelijk totaal hebben verkeerd hebben begrepen, hem verlaten hebben en alleen gelaten op zijn meest diepe moment van het lijden. Leerlingen van Jezus, maar volleerd, werkelijk overtuigd van wie Jezus was, dat waren ze zeker aan het einde ook nog niet. Zelfs als Jezus hen verschenen was, daar in die eenzame opperzaal, als hij er dan weer niet is, doen ze de deuren toch maar weer gauw dicht. Uit vrees voor de Joden. Het breekt maar zo moeilijk door. En dan, hier in het boek dat Handelingen heet, Handelingen der Apostelen, daar wordt alles anders. Ze worden ook geen leerlingen van Jezus meer genoemd. Dat staat al in vers 2. Hij noemt hen onmiddellijk nu apostelen, uitgekozen apostelen, die de opdrachten van de koning gaan uitvoeren in deze wereld, gezonden in de wereld. Je ziet ze gaan. En in Handelingen krijg je echt een heel ander beeld van die mannen. Vanaf de Pinksterdag, als Petrus op de Pinksterdag opstaat, mannenbroeders, we zijn niet dronken zoals jullie denken. 5000 man voor je, 10.000 misschien wel. En gaan met kracht. Het getuigenis afgevend dat Jezus, die zij die geleden had, gestorven was, door hen was gekruisigd, volop in de aanval. Geen enkele schuchterheid meer. Openlijk getuigen. En als ze gevangen genomen worden, u kent die verhalen natuurlijk net zo goed als ik. En dan worden ze gegeeseld en dan worden ze weer vrijgelaten. Dan komen ze buiten en dan zingen ze God lof, omdat ze verwaardigd zijn gegeeseld te worden. En het lijden van Jezus in hun eigen lichamen te ervaren. Dat is een heel ander type volk wat hij tegenkomt. Dat vonden de mensen trouwens ook. Al op de Pinksterdag. Zijn dit nou die vissers uit Galilea? Is niet te geloven. Het is allemaal anders geworden. Van leerling bevorderd naar apostel. Van timide, angstige, twijfelachtige volgelingen van Jezus. Overtuigde dienaren van de koning. Strijdend en overwinnend, getuigend van hem. Wauw. Welk boek hebben zij gelezen? Welk zelfhulpboek heeft deze mensen veranderd, zou je denken? Als je psycholoog zou zijn, hè, noem maar even wat, ja, dan zou dit een resultaat zijn waar je over gaat publiceren. Welke methode heeft hen nu verder gebracht? Ja, misschien is dat ook wel uw of jouw verlangen. Als je naar jezelf kijkt, waarbij je misschien soms denkt, die leerlingen van Jezus, die vind ik heel menselijk, daar lijk ik echt op. Maar die apostelen, dat zou ik ook wel willen. Om met overtuigingskracht in het leven te staan en met vrijmoedigheid Jezus te volgen. De verwarring, het ongeloof, het kleingeloof, het mislukken voorbij, zou ik ook wel willen. Zou ik ook graag die verandering in het leven van deze leerlingen mee willen maken. En dat roept natuurlijk gelijk de diepe vraag op, wat er dan veranderd is? Wat is er met deze leerlingen gebeurd? Welke knop hebben zij in hun leven dan omgedraaid? Nou, dat is maar zeer de vraag. Of er iets in deze leerlingen veranderd is. De verandering die plaatsvindt tussen, je zou kunnen zeggen, Lucas en Handelingen, die samenvalt met de verandering van leerling naar apostel, van volgeling naar gezondene, van achter Jezus aan voor hem uitgaan, hè? Want dat is het. Ga voor mij uit naar Galilea en vandaar naar de einde van de aarde. Niet meer achter Jezus aan, maar voor hem uit. Deze diepe, grootse verandering in het leven van de discipelen, is het nou iets wat in hun, een verandering in hun leven is? Of is er iets anders gebeurd? Nou, de evangelist Lucas beschrijft wel wat er is gebeurd. Kijk maar eens even mee. In vers 2 en 3 wordt beschreven wat er met hen die hij had uitgekozen is gebeurd. In vers 3 staat het. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had levend aan hen vertoond met vele onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. En in die 40 dagen is hij door hen gezien en hebben zij hem gehoord. Eerst even 40 dagen. Dit wat in de leerlingen nu de cruciale overgangsfase in hun leven is een periode van 40 dagen. Dat is niet voor niks. 40 dagen is in de Bijbel altijd de periode van intense voorbereiding. Denk maar aan Mozes toen hij uit Egypte vluchtte nadat hij die man, die Egyptenaar, had doodgeslagen. En hij vluchtte dan 40 jaren in de woestijn voordat God hem roept. Het volk Israël zelf trekt 40 dagen door de jaren door de woestijn voordat zij het land Kanaan mogen binnengaan. Elia reisde 40 dagen van Karmel naar Horeb. En Jezus was 40 dagen in de woestijn na zijn doop, waarin hij verzocht en bedreigd werd door het kwade, door de Satan. Nu 40 dagen. 40 dagen van intense voorbereiding. Van iets wat hen in hun leven moet gaan gebeuren. En in die 40 dagen gebeurt in het leven van de leerlingen gebeuren twee dingen. Twee apart genoemde dingen. Hij verschijnt aan hen met vele zekere kentekenen. Daar hebben we in de afgelopen weken met elkaar over nagedacht. Zij moesten de ooggetuigen van de opstanding van Jezus worden. En daardoor moesten zij overtuigd zijn, diep van binnen, dat Jezus de levende was. En in Lucas hebben we het met elkaar gelezen, hoe Jezus hen verschijnt en zijn handen en zijn zij laat zien. En zelfs vraagt om iets om te eten, zodat ze zeker zouden weten, het is geen spook, het is geen geest, het is de levende Heer. Die aan hen verschenen was. Vele malen, veel onmiskenbare bewijzen, er overtuigd van geworden dat Jezus leeft. Dat is het eerste wat hij doet. En het tweede, wat twee keer genoemd wordt, in vers 2 en in vers 3, is dat hij spreekt. Er staat in vers 2, voordat hij opgenomen was, geeft hij hen bevelen, opdrachten, door de Heilige Geest. En in vers 3 staat dat hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Daar vanmorgen de nadruk op dat spreken van Jezus. Als je nu een herziene statenvertaling hebt of zo, dan zie je dat in vers 2 staat dat hij door de Heilige Geest aan de apostelen bevelen gaf, opdrachten. En dan zie je dat daar de schuin gedrukt staat. Dat is heel apart. Dat staat dan niet in het Grieks. Er staat in het Grieks bij Heilige Geest geen lidwoord. Nou, je moet even van mij geloven. Altijd als de naam van de Heilige Geest genoemd wordt, dan staat er een lidwoord. De Heilige Geest. Als het lidwoord ontbreekt, is het eigenlijk geen naam. En dat zou betekenen moeten dat je dat zou moeten vertalen eigenlijk door dat hij op een begeesterende manier sprak. Begeesterend. Hij ontmoette hen en sprak hen aan met woorden die begeesterend waren. De bron daarvan was natuurlijk de Heilige Geest. Dus het was een heilige begeestering. Je zou het ook kunnen zeggen, het was een manier van spreken die hun harten in vlam zette. En Lucas is ook degene die vertelt het verhaal van de Emmausgangers. Als Jezus met hen sprak, zeggen ze, waren onze harten niet brandende in ons. In een stukje wat we met elkaar gelezen hebben uit Lucas 24, is het dat hij met hen sprak, dat ze gingen begrijpen wat in de Bijbel, in Mozes en de profeten over Jezus gesproken was. Zijn woorden waren begeesterend. Het maakte hun hart vol. Je kunt het ook zo lezen. Door zijn woorden viel er een ander licht op de dingen die zij hadden meegemaakt. Een vrees. We gaan naar Jeruzalem en daar loopt het af. Net, we gaan naar Jeruzalem. Maar daar loopt het niet af. Daar begint het. Ander licht. Dat koninkrijk van God, de Messias, met het kruis is dat niet ten einde gekomen. Maar daar wordt het. Daar is de overwinning behaald. Ons volgen van Jezus in de afgelopen 3 jaar was niet een mislukking, omdat in ons hart de angst regeerde en de vrees. Maar het was een overwinning, omdat paasmorgen hij tegen ons gesproken heeft, vrees niet. Pasen, wat begeesterende woorden van Jezus doen, ze gaan heel hun leven en wat ze weten en hebben gedaan en gezien in het licht zien van Pasen. Dat maakte alles in hun leven anders. Een ander licht valt er op de dingen die waren gebeurd. Dus er veranderde niet zozeer iets in hen, maar ze zagen door wat Jezus zegt de dingen anders. En is dat iets wat ons vandaag ook iets te zeggen heeft? Als je kijkt naar je eigen leven, word dan door de boodschap van Jezus, het licht van Pasen, geeft dat ook een ander licht op de dingen die in ons leven zijn gebeurd. Misschien dat ontzettend diepe gevoel wat we kunnen hebben dat wij in ons leven falen. Dat dingen tekort zijn geschoten, omdat er zoveel is misgegaan. En als je dan terugkijkt naar je leven, dan kun je daaronder gebukt gaan. Lam geslagen worden. En dan zou je misschien ook wel graag de knop in je leven weten waar je op moet drukken, dat het weg is. Nou, dat is er natuurlijk niet. Maar er kan op paasmorgen en op deze levend vanuit de opgestane heiland een ander licht op dat falen vallen. Je hebt al gefaald, maar ik heb het falen, de zonden van deze wereld, gedragen en weggedragen. Je kunt misschien ontzettend worstelen met het feit dat je geloof zo klein is en kwetsbaar. Dat jouw geloof geen bergen verzet, nog niet eens een molshoop. Maar dat het licht van het evangelie over ons leven valt, waarin Jezus tegen ons zegt, ja, maar ik heb het geloof behouden. Ik ben getrouw gebleven tot in de dood en ik heb voor jou gebeden dat jouw kleine geloof niet zal ophouden, maar beschermd en bewaard wordt. Dan valt er over dat ongeloof van ons het licht van Pasen. Ik heb volhard. Als wij worstelen met al dat kleine in ons leven, dat de dingen afbreken en voorbij gaan, en het leven ons niet brengt wat we hadden gedacht, en wij er niet aan doen wat we willen doen, dat Jezus tegen ons zegt, het is Pasen geweest, ik ben de levende. En ik heb overwonnen. Wat bij ons is afgebroken, is door mij geheeld. Ander licht. Hoe zou jouw en mijn leven eruit zien als ik ermee worstel dat ik ben zoals de leerlingen waren? Als Jezus in ons midden spreekt over wat Hij heeft gedaan en wat voor licht werpt dat dan op mijn leven? En dan maakt het eigenlijk niet uit waar u mee worstelt. Misschien is de simpele vraag van morgen, als u ergens mee worstelt, of jij. En dan voel je je misschien net zo kwetsbaar, falend en ingewikkeld als de leerlingen van Jezus. Als Jezus nou het vrede zij u in ons midden spreekt en gaat vertellen wat hij heeft gedaan. Wat voor licht werpt dat dan op wat jij hebt meegemaakt? Wat zegt dat dan daarover? Dan zegt het nooit dat je 10 maal beter had moeten zijn. Dat vind je niet in de schrift. Dat je succesvol had moeten zijn. Dat je zo'n groot gelovige had moeten zijn. Nee, het licht van Pasen verwijt ons niet ons tekort, maar geeft ons vrede. Omdat Hij heeft gedaan, maar wij zijn tekortgeschoten. Zijn dat niet de dingen van het koninkrijk waar Jezus het over heeft gehad? De dingen van het koninkrijk. Namelijk de dingen zoals die in het koninkrijk van God werkelijkheid zijn. Waar geloof geen prestatie is, maar genade. Waar de hemelpoort niet opengaat omdat ik me zo geweldig heb ingezet, maar het me gegeven wordt. Waar mijn tekortschieten door Jezus wordt vervuld. Waar mijn falen wordt weggenomen. Dat koninkrijk, de dingen van het koninkrijk, dat zijn de dingen van Hem voor ons. Verandering. Ik heb me ergens zitten afvragen. Die enorme verandering in het leven van de leerlingen van Jezus. Waar komt die nou vandaan? Die komt dus niet doordat ze zichzelf even goed hebben aangesproken. Hè? Zo van, ik ga het anders doen en ik ga dit en ik ga dat en ik ga zus en ik ga zo. Dat is niet vandaan gekomen. Kan wel eens nodig zijn, dat wil ik niet ontkennen, om jezelf stevig aan te spreken. Dat moesten de leerlingen ook wel doen. Het hield ook bij handelingen 1 niet op. Hè? Zeker. Maar ons leven moet in een ander licht komen. En dat is een genadig licht, waarin telkens het tekort van mij, van wille van Pasen, wordt vervuld. En ik mag gaan leven in dat bevrijdende weten. En dan mag je jezelf, denk ik ook, een vriend van God noemen. Die Theophilus, die vriend van God, die mooie naam droeg, was waarschijnlijk geen Jood, maar een Jodengenoot. Iemand die het Joodse geloof sympathiek gezind was. En min of meer volgens de wetten van Noach wilde leven zoals de Joodse traditie dat beschrijft. Geen bloed eten, niet het verstikte en heilig proberen te zijn, maar niet alles van de wet van Mozes. Zo iemand, vriend. Zo iemand wordt door Lucas benaderd en bepreekt, zou ik bijna zeggen. Hij schrijft er 2 Bijbelboeken voor. Waarom? Omdat hij wil dat Theophilus in dat weten van de dingen wat gebeurd is, ook zelf rust zal vinden. Zodat zijn vriendschap voor God zou verdiepen en groeien. Dat hij dicht bij God zou willen blijven. En ik denk dat daarom dat getuigenis van Handelingen en Lucas ook naar ons toe komt. Opdat wij ook vrienden van God zouden zijn en blijven. Dat ook in ons leven, zoals het beschreven wordt in Handelingen, die begeesterende kracht van Jezus onze harten in vuur en vlam gaat zetten. We op een andere manier gaan kijken naar de dingen die in ons leven zijn gebeurd. Dat was het eerste. De verandering. Omdat er licht van Pasen op ons leven valt. Door de begeesterende, krachtige woorden van God. Maar als ons leven begeesterd wordt door wat Jezus ons zegt, door het licht van Pasen wat op ons valt, dan komen we ook in vuur en vlam te staan voor het koninkrijk van God. Want dat begint hier. Vanaf deze eerste 3 versen gaat het in het Lucas beschrijving van het boek Handelingen alleen maar zo verder. Als Jezus spreekt en hen de geest geeft, Handelingen 2, dan worden zij gezanten van Christus in deze wereld. Ze gaan het er toch over hebben. Ze gaan het wagen. Dat vind ik ook wel een uitdagende vraag. Het boek Handelingen beschrijft zulke geweldige dingen die de leerlingen van Jezus als apostelen van hem doen, dat je daar alleen maar ontzettend klein van worden kan. En terneergeslagen, dit ga ik ook al niet halen. Zo ga ik het ook wel niet redden. Om echt getuige van Jezus te zijn en van zijn rijk. Daarvoor wordt het ons niet beschreven. De dingen worden voor ons beschreven, opdat wij overtuigd zouden zijn van de kracht van de Geest. Begeesterd geeft ruimte aan de Geest van God. En vertrouwt het aan hem toe. Is dat het niet, Petrus, wat met jou op die Pinksterdag gebeurde? Je hebt er vast niet van tevoren diep over nagedacht. Wat zal ik gaan zeggen als het zover komt en ik de floor heb? Hij heeft vast niet nagedacht over de 3 punten van zijn preek. Nee. Als hij vervuld wordt, dan zou je kunnen zeggen, daar zie je wat gebeurt als de Geest zelf dwars door Petrus heen het woord neemt. Mannen, broeders, bekeert u. Zo werden ze gezanten. Ook daar hebben ze het nooit in eigen kracht kunnen doen. Maar ze werden mensen waardoor de Geest heen sprak en werkte. Ook dat zijn de dingen van het koninkrijk. En daarmee is het vriend van God zijn ook wel een opdracht. Om dat in ons leven te laten zien. Dat wij woorden van Jezus hebben gehoord. Die ons leven in een ander licht zetten. Niet van het falen, maar van de hoop. Niet van het tekort, maar van de overvloed. Niet in mijzelf, maar in Hem die is verschenen. Zo vervuld van de Geest zou ons leven wel mogen zijn. Dat andere mensen zouden in elk geval zouden zien dat wij vrienden van God zijn. Want dat is een tegenstelling in de wereld die in de Bijbel is heel scherp. Vriend van God te zijn, dat is Abraham. Geen vriend van deze wereld. Omdat we door hem zijn aangesproken. Amen. Gemeente, laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor wie u bent en voor wat u doet. Want wij zijn mensen, Heer, en wij herkennen ons gemakkelijk in het leven van die oude leerlingen van Jezus. Met hun klein geloof, met hun twijfels, met hun vragen, met hun verloochenen van u en afdwalen, met hun onbegrip als het gaat om de dingen van uw rijk. Al die dingen, die onderlinge ruzies en conflicten, is allemaal zo diep ook van ons. Maar u liet in hun leven het licht van Pasen schijnen en dat vragen wij u ook vandaag. Laat het telkens weer licht worden. Het licht van Pasen over ons leven vallen. En dan komen wij bij u als kleine, zondige mensen. Maar wij horen van uw woorden die ons begeesteren. Dat kleine en dat nietige en dat zondige van ons heeft het laatste woord niet. Er is voldaan. Het is volbracht. Het koninkrijk van u eindigt niet met ons falen en tekort en ons onvermogen om de dingen van u door te geven aan een ander. Pasen, u spreekt. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld en kan door de machten van beneden niet worden overwonnen. Licht over ons ongeloof, over ons schuld, ons tekort. Licht van Pasen. Bevrijd ons en doet ons leven voor u. O Geest van God, laat de woorden van Jezus en van de Bijbel telkens weer in ons leven die bevrijdende kracht zijn. En leer ons dan leven als vrienden van u, die dat nodig hebben. Dat u dat elke keer weer tegen ons zegt, het werd ervoor opgeschreven. Zo lezen wij die woorden van u ook elke keer weer. Opdat wij als vrienden van u zullen leven. Toegewijd aan u. Opstaan. En getuige worden in woorden en in daden van de dingen van uw rijk. Heer, wij verdienen dat allemaal niet. Maar wij hebben het ontzettend hard nodig. Dat u zo in ons leven de aanwezige bent. Spreek. En wij zullen leven. Ga zo met ons mee. U kent ons allemaal. U weet wat iedereen van ons nodig heeft. Alle zorgen en vragen, strijd die we zelf kunnen hebben in ons eigen leven. Hoe klein en kwetsbaar we ons kunnen voelen. Heer, wilt u ons dan helend nabij zijn en met uw geest in ons leven spreken. Wilt u ons zegenen op de weg die we gaan. Geven dat wij daar waar wij leven, werken en aanwezig zijn, we het als vriend van u zullen doen. En dat het herkenbaar zal zijn voor de mensen om ons heen. Zo bidden we ook voor allen die in nood zijn in deze wereld. En we horen soms vreselijke dingen. We denken bijzonder aan de coronapandemie. Zoals u nu ook in landen als India ontzettend om zich heen grijpt. En zo ontzettend veel mensen daaronder lijden. Heere God, geef dat er hulp geboden kan worden daar waar dat nodig is. En dat we bereid zijn om met elkaar dat ook te doen in deze wereld. Omdat wij niet alleen liefhebbers van onszelf zijn, maar volgelingen van u. En daarom ook de ander op het oog hebben. Zegen alle hulpverlening en zegen hen die lijden. Ook hier in dit land, op alle mogelijke plekken. Heer onze God, wij bidden voor deze wereld. Voor de komst van uw rijk, van tekenen van hoop. Voor getuigenis in woord en daad. Dat u er bent, opdat ook uw aanwezigheid in het leven van mensen in nood een ander licht op hun leven zal werpen. En ze zal vervullen met hoop en verwachting dat hier het einde niet is, maar alleen maar het begin. Heer onze God, vergeef alle tekort, ook uit deze dienst. Ga met ons mee de week die we zijn ingegaan in en zegen ons van dag tot dag. Met de vreugdevolle dingen danken wij u voor. Als u ons leven spaart, geef wat we nodig hebben. We denken aan Diede en Roos. Ze 25 jaar getrouwd zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Geef hen nog vele jaren om samen te zijn en van het leven te genieten als gaven van u. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. We denken aan mevrouw Schoot, misschien nog wel in het ziekenhuis ligt. Dat u dan bij haar zijn, ook in haar ouderdom. Haar geven wat ze nodig heeft. En aan allen die op uw hulp wachten, laat het licht van uw genade in hun leven schijnen. Zo bidden wij u de vergeving van ons tekort, in de naam van Jezus alleen. Amen. Gemeente, onze slotlied is uit op toonhoogte, lied 296. God gaat door in deze wereld. Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Hij zal met het zwaard van de geest strijden. En dat is ook wel mooi, de adem van zijn lippen. Dat is begeesterend spreken met de kracht van de geest. Dat overwint alle tegenstand. 1 en 2 van 296. Beter verheffen wij onze harten tot God en dragen met ons mee zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.